Goedenavond, gemeente. Op deze vierde Adventszondag heet ik u namens kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Gezang 2, vers 1, Mijn ziel verheft Gods eer. Vers 3, hoe heilig is zijn naam. En vers 5, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht. Het eerste, het derde en het vijfde vers van de lofzang van Maria. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 84. En daarvan de verzen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgen, o Heer, de legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Zelfs vinden mus een huis, o Heer. 1 en 2 van Psalm 84. Van Psalm 42 zingen we het eerste en het derde vers na de geloofsbelijdenis. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het derde, o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? 1 en 3 van Psalm 42. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, tot u komen we aan het begin van onze avonddienst op deze laatste Adventszondag, zo kort voor kerst. Tot u komen we omdat u tot ons gekomen bent. En u hebt het ons bekendgemaakt dat we tot u mogen komen. Alle die vermoeid zijn en belast, dat we tot u mogen komen. Komt, laten wij aanbidden. Dat we tot u mogen komen, omdat u zich bekend hebt gemaakt en juist bent gekomen voor ons. We danken u dat we ook op de avond van deze eerste dag van de week hier in de kerk weer de gelegenheid mogen vinden, verbonden met wie thuis meeluistert, om onder het geklank van uw woord te zijn. Help ons, o God, om te luisteren, te zingen, orgel te spelen en te spreken. En dat we het gehoorde ook in ons leven van elke dag een plek geven. Niet ergens op de schoorsteenmantel, maar vanuit ons hart, in onze handel en wandel, in onze handen en voeten, dat we er iets mee doen, tot eer van u. Wilt u de boze uit ons midden weren? En wilt u ons in alles laten merken dat u door uw woord en geest ons nabij bent, ons leidt, ons voor wil gaan? We verwachten het van u, o God, omdat we uw Zoon verwachten, Jezus Christus. En laat er in ons hart steeds meer vlammetjes ontvlammen om hem ook tegemoet te treden, tegemoet te gaan en ook anderen daarin mee te nemen. Opdat het werkelijk een Christusfeest wordt, vol van de Heere Jezus. Heere God wil alle obstakels wegnemen. We zijn mensen met onze zorgen, met onze angsten, met onze vreugde, met onze vakantie misschien wel. Maar we bidden van u, laat het alles wat ons bezighoudt en waar we misschien druk mee zijn geweest of nog druk mee zijn, toch voor een ogenblik van ons wijken. Opdat we er niet alleen lichamelijk bij zijn, maar ook met hart en ziel. Uw naam ter eer. Wil ons horen, onverdiend. Maar daarom pleiten we des te meer op het werk van de Heere Jezus Christus. En zoals we dat noemen, vragen we dat uit genade alleen. Nergens anders om dan om de verdiensten van hem die zijn leven gaf aan het kruis, in het graf, maar uit het graf ook weer is opgestaan. Uit genade bidden we het in Jezus' naam. Amen. Wij lezen met elkaar uit de Hebreeënbrief en daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 39. Hebreeën 10 vanaf vers 19 en dan lezen we dat 10e hoofdstuk verder uit. En daar lezen we, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes te niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die gezegd heeft: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van wel eer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond opnieuw stilstaan, voor de laatste keer, bij de vraag: waarom zou ik naar de kerk gaan? En als antwoord willen we in het bijzonder, naast het gelezen gedeelte, onderstrepen vers 25. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen van op toonhoogte 331. En daarvan de versen 1 en 2. Jezus leeft in eeuwigheid. Op toonhoogte 331. Gemeente des Heren, we hebben vandaag de vierde en tegelijkertijd ook de laatste Adventszondag. Dat betekent dat de Adventsweken er bijna weer op zitten. En dat klopt, want halverwege deze week vieren we het kerstfeest. Eerste en tweede kerstdag. Advent, dat gaat weer voorbij. En de tijd van ons voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus Christus, de tijd van voorbereiden op het kerstfeest en alles eromheen is over. Bijna. Nog een paar nachtjes slapen. En toch zeg ik dan, ho. Ho. Wij hebben dan inderdaad een adventsperiode van 4 weken, 4 zondagen om precies te zijn, voor de kerst. Maar vergis je niet en vergeet het niet. Het blijft daarna ook nog steeds adventstijd. Net zoals het eigenlijk daarvoor ook steeds adventstijd is geweest. Ook buiten die 4 adventszondagen. Dat blijft. Het blijft verwachten. Uitzien naar. En of het beleven en welzijn volgend jaar weer Pasen wordt en weer Pinkster. Het blijft ook Advent. Want Jezus' komst, en dan bedoel ik zijn tweede komst, zijn wederkomst, die wacht ons nog. En daar wachten we nog op. We verwachten hem weer op de wolken van de hemel. Zoals hij met hemelvaartsdag naar zijn vader is gegaan. Ja, en dan is het maar net de vraag hoe je daarin staat. Hoe je daarmee omgaat. Hoe je daarin leeft. Hoe je dat beleeft. En of je daar rekening mee houdt. Hoe we daar over denken, hè? Over die wederkomst. Praten we daar wel eens over met elkaar? Zo links en rechts? Of is dat iets van onbekend maakt onbemind en daar hebben we het maar niet over. Want als je daar wel mee bezig bent, dan zul je ook je leven daarnaar inrichten. Dan zul je ook laten merken van, hier beneden is het niet en er komt iets veel mooiers, iets veel machtigers, iets veel heerlijkers. Kijk, ons advent, die 4 weken en kerstfeest zijn vaak zo met elkaar verweven en aan elkaar gesmolten. Dat we na de feestdagen van oud en nieuw er ook nog even bij te hebben genomen, dan zit het er voor ons weer op. En dan alles wat ons herinnert aan advent en aan kerstfeest, dat bergen we op. Tot over een klein jaar, tot over 11 maanden... Maar dat is niet terecht. Dat klopt niet als je de Bijbel goed leest. Dat hoort niet zo. Wat dat betreft treft het me wat daar geschreven wordt in dat 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. We zijn begonnen te lezen bij vers 19. En dat heb ik daarom gedaan omdat dat ook dat 25e vers en het 24e en het 23e zijn geschreven in een bepaald verband. Je kunt dat vers niet zo losspellen. Het is niet los verkrijgbaar. Daar in vers 19, daar wordt alle nadruk gelegd op het offer van de Heer Jezus Christus. En wat dat betekent voor elke gelovige, dat Jezus zichzelf heeft geofferd. Dat hij door de Vader is opgeofferd. Dat is een geweldige steun in de rug. Nee, ik zeg dat verkeerd. Dat is een geweldig fundament, ondergrond om op voort te bouwen. Maar ook, en dat laat Hebreeën 10 ons zien, ook is het voor onderweg door dit leven en onderweg naar Gods toekomst, onderweg naar die tweede komst van de Heer Jezus Christus, kunnen we dat fundament dat gelegd is, niet missen. Het kruis en de opstanding van de Heer Jezus zijn we niet voorbij. Zo tussen de regels door, en dat merk je hier geschreven in Hebreeën 10, zit daar heel wat aan vast. En vandaar dat we vanavond stil willen staan opnieuw bij die vraag, waarom zou ik naar de kerk gaan? Als antwoord geven vanwege die tweede komst, die wederkomst. Ik denk dat het goed is om dat gedeelte wat we samen hebben gelezen, is onder de loep te nemen. De lezers van deze brief, die worden aangeschreven, ze worden vermaand, ze worden bemoedigd om tot God te gaan. En om standvastig te blijven. Ik vind dat heel bijzonder. Waarom? Nou, omdat voor mensen die onrein zijn, schuldig zijn, zondig zijn, voor hen is eigenlijk, gezien vanuit het Oude Testament, het naderen tot God, het dichter bij hem komen, het op hem aangaan, dat kan niet. Daar ben je te vies, te vuil voor, dat mag niet. Onrein. Hoe denk je dat te doen? Waar zou je mee willen komen aandragen? En dan kun je denken van, ja, maar dan sta ik hier met mijn goede gedrag. Oh ja? En ben je dan dus er klaar voor? Nee, er wordt ons een andere, één andere weg maar gewezen. En Goddank, dat zit hem in de Heere Jezus Christus. Dat zit hem in het offer dat hij gebracht heeft. Dat zit hem in zijn bloed dat hij gestort heeft. Dat opent de weg om tot God te gaan. Doordat Jezus Christus gestorven is aan het kruis op Golgotha, op een beestachtige manier, vreselijk, is er toch een weg geopend om naar God toe te kunnen. En er wordt hier in dit hoofdstuk een paar keer gebruikt het woordje vrijmoedigheid. Nou, dat is als het ware een woord dat vol met jubel zit. Vol dankbaarheid. En we mogen de toevlucht nemen tot God. Goddank. Vanwege wat Jezus Christus heeft gedaan. Dat hij zichzelf heeft opgeofferd. De kinderen in de kerk die reizen misschien heel af en toe wel eens met de bus of met de trein. En als je dan geen OV-kaart hebt, dan moet je misschien nog een kaartje kopen. En ik reis nooit meer met de trein of met de bus, maar vroeger stond dat erop, misschien nog wel hoor. Vroeger stond het erop dat je het op verzoek moest tonen. Dat betekent, als de conducteur erom vraagt, moet je het kunnen laten zien. Kijk, ik heb betaald om van A naar B te kunnen reizen. Van hier naar daar. En ook weer terug, als je een retour hebt. Ja, dat stond op je buskaartje of op je tramkaartje, op je treinkaartje. Nou, de toegang tot God. Wat voor een kaartje heb je daarvoor? Kun je kopen. Kun je krijgen. Is je gegeven. Getekend met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de toegang, wil hier eigenlijk gezegd worden. Het toegangskaartje. Niet langer dat je schapen of bokken opoffert, maar het bloed van Jezus, zijn offer alleen. Eens en voor altijd heeft hij verzoening teweeggebracht. Want daar heeft een kruis gestaan. Daar heeft het Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen, aan geleden en is daaraan gestorven. En dat zal op school wel eens verteld zijn, denk ik. Hoe dat vroeger ging, hè, in het Oude Testament. Dan was er een zo'n meneer in de tempel met een hele hoge muts op. Het leek wel wat op een koksmuts. En dat was de hoge priester. Had je er maar één van. En die mocht op één dag per jaar, grote verzoendag, mocht hij met een schotel met bloed vanuit het heilige lopen door het gordijn heen naar het heilige der heiligen. En daar stond dan het altaar. En op dat altaar, daar stond dan de ark. En op de ark, daar lag een deksel, het verzoendeksel. En daar sprenkelde hij dan dat bloed van een pasgeslacht lammetje op. En dan bedekte hij heel dat deksel. Het verzoendeksel. En dat betekende, dan zijn al de zonden van de mensen, van het hele volk weer bedekt onder dat bloed. Die hoge priester, die strooide er geen zand over. En dat zeggen wij, zand erover, hebben we het niet meer over. Niet meer over praten. Nee, bloed ging erover. Maar, zegt die schrijver aan de Hebreeën, wij zijn geen hoge priester. Maar we hebben wel een hoge priester. Niet die ene na de andere uit het Oude Testament. Maar we hebben Jezus Christus. Die zichzelf gaf. Die zijn bloed gaf. Die zich opofferde tot een totale verzoening. Hij bedekte helemaal al onze zonden. Nou, en door dat bloed van de Heer Jezus Christus is er een weg gekomen tot God. Een nieuwe, een levende weg. Hij baande die. Geweldig. Zo'n grote priester, zo'n hoge priester te hebben die zichzelf heeft gegeven. Nou, en dat is eigenlijk het aanhaakpunt waar hier de schrijver van de Hebreeënbrief bij aanhaakt en dan op verder borduurt. We hebben Goede Vrijdag gehad. Jezus heeft zijn bloed gegeven. We hebben Pasen gehad. Hij is opgestaan. Maar dat zijn geen feiten die je ver weg in een geschiedenisboekje moet wegstoppen. Want dat hebben we gehad en daar hebben we verder niks meer mee. Maar hij borduurt daarop voort. Hij gaat daarop door. Vanuit dat offer. Vanuit dat Jezus zijn leven heeft gegeven, worden er lijnen doorgetrokken naar de lezers van deze brief. En dat zijn wij vanavond. En hij wil ons laten merken dat geloven, dat doe je niet op eigen houtje. Maar dat doe je op grond van het kruishout van Jezus Christus. Anders gezegd, door het geloof, de band die mij bindt met de Heere Jezus, wordt mijn leven bepaald. Het geloof in de Heer Jezus Christus, dat lijkt wel wat op een navelstreng. Toen je vroeger nog een kleine baby was, ongeboren, toen zat je in de buik bij je moeder. En toen kreeg je toch op een of andere vreemde manier de voedingsstoffen binnen die je nodig had. Anders zou je niet groeien. Nou, dat gebeurde door de navelstreng. En zodra je geboren werd, dan was die verbinding met je moeder niet meer nodig. Werd die navelstreng ook doorgeknipt. Maar het was van oorsprong onmisbaar. Nou, het geloof, dat is eigenlijk ook zo'n levensnoodzakelijke navelstreng die je verbindt met de Heer Jezus Christus en zorgt ervoor dat die niet wordt doorgeknipt. Want anders heb je echt geen leven meer. Mijn leven met Jezus wordt bepaald door mijn geloof in Hem. Daarom, dat leven met de Heer Jezus Christus, daarom heeft dat ook een vervolg. Na die inleidende versen 19 en 20 en 21 komt er tot vier keer toe een zinnetje met laten we dan. Wij zouden vandaag de dag zeggen, kom op zeg. En men spoort elkaar aan. Men neemt elkaar mee. Men betrekt elkaar erbij. Men laat de ander niet achter. Kom op. En laat de ander maar niet wat zwemmen. Zou soms zomaar ineens kunnen. Dat Jezus Christus zichzelf heeft gegeven. Opgeofferd tot en met in de dood. Maar ook het leven aan het licht heeft gebracht. Dat heeft ons alles te zeggen. En van daaruit kunnen we elkaar bemoedigen. Kom op. Kom op zeg. Laten we. Goede Vrijdag en Pasen. Het heeft ons fundamenteel alles te zeggen. Het bepaalt ons zijn, ons staan in deze wereld. Ons gaan, van maar niet onze eigen gang, maar zijn gang. En daarom spoort men elkaar aan om de belijdenis van de hoop vast te houden. Je weet wat hoop is, hè? Niet maar een klein hoopje. Maar hoop is, hou vast. Hoop is verankerd zitten. Het symbool van de hoop is ook het anker. He, geloof, hoop en liefde, kruisje, hartje, ankertje. Verankerd zitten, vast zitten. Waaraan dan? Aan wat God beloofd heeft. Aan wat hij toegezegd heeft. Daar kun je mee onderweg zijn. Hou vast, hoop hebbend. En dan mag je elkaar telkens weer bij de les houden. Laten we toch vasthouden aan de belijdenis van de hoop. We belijden dat we verwachting hebben. Hou vast hebben en vastgehouden worden. Op grond van Gods eigen woord. Machtig toch? Om hou vast te hebben. In het leven waarin je ook zo vaak wordt heen en weer geslingerd. En soms niet meer weet hoe het moet. Hoe je uit moet. We houden vast. Denk erom hoor. Hou vast. Niet loslaten. De belijdenis van de hoop. De verankering. Het vastzitten. En wat er ook gezegd wordt hier. Laten we op elkaar letten. Ja. Nou, maar dat doen we wel. Toch? Wij noemen dat sociale controle. Een mooi woord. Voor iets heel lelijks kan dat zijn. Sociale controle. Wordt heel vaak negatief ingekleurd. Heb je die gezien? Heb je dat gehoord? Het is toch wat? Daar in vers 24 gaat het om een sociale controle. Dat we op elkaar letten, dat we elkaar in het oog houden. Door elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Dat is positief. Dat is niet op elkaar letten om op elkaar te gaan zitten katten. Dat is positief. Liefde, goede werken. Dat is opbouwend. En waar het vorige week zondagavond ook over ging. Bouwen en bemoedigen. Wat die dirigent deed. In deze dagen kun je dat genoeg zien. En woensdagavond ook weer. Prachtig om zo te lezen. Wat dat hier gezegd wordt. Laten we elkaar aanvuren. Dat betekent eigenlijk dat je aanstekelijk werkt. Dat je zo warm loopt voor die ander, dat die andere er ook warm van krijgt. En een vuur in vlam gaat staan voor de zaak van Jezus Christus. Dat je geloof werkt als een lopend vuurtje. Aanstekelijk. Weet u, wat me altijd opvalt, zo eind december, dat we, ik weet helemaal niet of u er aan meedoet hoor, maar we, hè, dat komt dan in de krant te staan, zo begin januari, al de Nederlanders, wij bij elkaar, hebben weer voor miljoenen de lucht in laten vuren. Ja, dat hoort er zo bij, menen we, op Oudersdag. Maar dat aanvuren, hè, dat hier bedoeld wordt in de Hebreeënbrief, dat is niet in miljoenen, dat is ook niet in miljarden uit te drukken. Dat is ook niet in één klap maar weer over. Of na een schitterend spektakel te hebben gezien in de donkere nacht. Dit aanvuren, wat hier bedoeld wordt, is onbetaalbaar. Elkaar aanmoedigen, meenemen tot liefde en goede werken. Dat wat God voorstaat. Het beste in Gods naam. Ja, echt hoor, in Gods naam met die ander voor hebben, zodat die ander ook jaloers wordt, meegenomen wordt. Dat je zo liefde aan de dag legt. En dat is niet de liefde die begeert, de liefde die gericht is op mijn eigen ik, maar dat is de liefde die geeft en die wegschenkt, zoals ook Jezus Christus gedaan heeft. Op zich zou dat misschien best een studie waard zijn. Een onderwerp voor ons allemaal om over na te denken van, hoe word ik nou en hoe blijf ik nou zo'n aanstekelijk christen? Ik denk, heel eenvoudig, door heel dicht bij het vuur te blijven. Bij Jezus Christus te blijven. Kinderen en kaarsen en kinderen en vuurwerk, ja, dat hoef je ze bijna niet te leren. En kinderen van God en aanstekelijk bezig zijn, dat blijkt vaak zo'n grote opgave te zijn. Het is maar goed dat God niet moe wordt om met zijn woord en met zijn geest ons steeds weer bij de les te houden en bij de les te brengen. Zo dat je geloof ook mag blijken. Beter gezegd, dat je geloof moet blijken. Een ingezonken geloof, een ingezonken gemeente zijn, dat bestaat niet. Ook al komt het wel voor, maar het bestaat niet. Nou, het is toch goed om elkaar daarop te wijzen. Om zo op elkaar te letten, in positieve zin. Kom op, laten we, opbouwend en bemoedigend. En dan komen we bij dat vers 25 aan. Een heel bekende tekst. Er wordt gesproken over onderlinge bijeenkomst. Die wordt blijkbaar nagelaten. Dat gaat zo, blijkbaar, toen. En nog, vandaag kunnen we niet, vandaag willen we niet, vandaag gaan we niet. Als je dat zo hoort, hè, dan zijn er nietjes genoeg. Hè, redenen aan te voeren om niet. Maar toch, en daar wil de schrijver ons op wijzen, toch is er meer aan de hand. Want het woord wat hier gebruikt wordt voor nalaten, dat betekent eigenlijk schuldig in de steek laten. Wat hier gebeurt, dat gebeurt niet per ongeluk. Dat gebeurt niet vrijblijvend. Dit gebeurt met voorbedachte raden, eigenlijk, wilde gezegd worden. Met het woord nalaten. En misschien schrok u ook wel toen u verder las, na vers 25 kwam wat 26... waar gesproken wordt over willens en wetens zondigen. Er is dus opzet in het spel. Bij sommigen is dat de gewoonte, wordt er hier geschreven. En dan wordt er een woord gebruikt, dat kennen we. Dat is het woord ethiek. Bij sommigen is dat de ethos. Ah, je gelooft toch je ogen niet. Je gelooft toch je oren niet als je dit zo leest. En deze opmerking, laten we. Kom op zeg, als je nou werkelijk vol bent van Goede Vrijdag en van Pasen, wil je dan juist op die eerste dag van de week al verstek laten gaan? Of God misschien maar een halve dag gunnen om samen voor zijn aangezicht te komen? Met elkaar juist aan te sporen. mee te nemen. Elkaar te brengen op dat ene punt van samenkomst. Rondom die ene zaak, rondom die ene naam. En dan is dat hier niet het opgeheven vingertje. Alsof je dan beter bent dan een ander. Maar het is het aandringen. Laten we vanuit bewogenheid, vanuit de liefde tot Jezus Christus die leeft. En omdat de afval ook zo makkelijk op de loer ligt. Ik hoor het die ouderen nog zeggen. Die zijn mijn grootouders, die gingen trouw 2 keer naar de kerk. En mijn ouders, die gingen maar 1 keer naar de kerk. En wij? Wij gaan zo nu en dan eens een keer, af en toe. En uw kinderen, ben ik dan benieuwd naar? Ja, dat weet ik niet, was het antwoord. Ja, ik ook niet, maar ben er wel bang voor. Ben er wel bang voor. En dan moet je elkaar maar afvragen, wat is de waarde van Goede Vrijdag en Pasen voor je? Ja, wacht eens. Vers 25 staat wel in die lijn van het bloed van Jezus Christus. Maar er wordt ook nog een andere motivering aan toegevoegd. En die is dan gelegen in de toekomst. Wat zeg ik, in de wederkomst. We worden meegenomen in dit vers naar het grote advent. De motivering om samen te komen en elkaar mee te nemen daarin. Om niet afwezig, maar aanwezig te zijn, is gelegen in de grote dag die komt. En die grote dag die komt met de dag steeds dichter op ons aan. En dat is dag aan dag al zo. Als je op de eerste dag van de week, de opstanding dag van de Heer Jezus Christus, verstek laat gaan. Ja, hoe kun je dan op een goede manier, vol verwachting, het volhouden om die grote dag tegemoet te treden? De goede manier. Zijn er mensen die zeggen van ja, maar dat is bangmakerij. Die heb je hoor. Als je hier verder leest in Hebreeën 10, dan ligt het er niet om. He, oordeel, veroordeeld worden, weggedaan worden. Maar hier in vers 25 is dat nog niet aan de orde. We belijden de wederkomst, elke zondagavond opnieuw, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis, het laatste artikel, wordt daar gezegd, we zien er als het ware vol verlangen, rijkhalzend naar uit. Met een rijkende hals, zover we kunnen kijken. Komt u al? Duurt het nog lang? Je bent benieuwd, je bent verlangend. Een ander beeld wordt wat dit betreft ook gebruikt in de Bijbel, dat van een bruid die uitkijkt naar haar bruidegom. Dat vinden wij een raar beeld misschien wel. Want ja, je hebt samen toch de afspraak gemaakt op het gemeentehuis en voor de kerk en de receptie en de bruiloft. En je weet wanneer dat, ja, maar in het oosten lag dat even iets anders. Daar werden geen kaarten verstuurd. Dan was zo'n bruiloft altijd ongeveer om en nabij op een bepaalde datum. En die bruid die moest maar afwachten hoe laat die bruidegom kwam. En het kon goed zijn dat het nog 2 dagen duurde. He, vandaar dat beeld. Je weet niet precies wanneer. Als bruidsgemeente vol verwachting uitziende naar je bruidegom. Zo dat het komt tot een eeuwig huwelijk. Voor altijd bij elkaar. Ik denk als zo'n bruid niet meer op de uitkijk staat. En als ze niet meer vol verlangen staat te kijken van komt die er al aan. Maar ze zit gewoon maar bij de pakken neer of in de bruidsjurk neer. Of ze doet maar net alsof dan. Dan klopt er iets niet, denk ik. Dan klopt er hart niet vol van liefde voor haar bruidegom. Ja, en als je dat beeld in je achterhoofd houdt over die bruidegom en die bruid, dan gaat het toch weer over voorbereidingen, hè? En over adventstijd en hoe bereid je je voor en hoe laat je je daarvan niet afleiden. En dan wordt ook de vraag gesteld aan je, hoe zit het met je liefde tot die bruidegom. En het is zo opmerkelijk, hè, dat die grote dag, die dag van Jezus Christus, dat is een hot item, dat komt telkens weer terug. Ook in de brieven van het Nieuwe Testament. In de Romeinenbrief tegen het eind. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen. En in de Korinthebrief: en God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. En in de Filippenzenbrief: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En pas geleden, vorige week, toen lazen we nog in het slothoofdstuk van de eerste Thessalonicenzenbrief. Want u weet heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met als hoop en met de hoop op de zaligheid als helm. Als Paulus aan Timotheus schrijft, gebruikt hij ook een prachtig beeld. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wij maken ons in deze dagen nogal eens druk, hè, om een krans. Een krans op de voordeur, of een kerstkrans, een grote, kerstkransjes, kleintjes. Maar hier, als Paulus schrijft aan Timotheus, dan gaat het om een krans van de overwinning. Een symbool van, je hebt de eindstreep behaald. En die adventskrans, die adventskroon, die niet gekoppeld en gebonden is aan december alleen, maar aan heel je leven, wil je die eens voor ogen houden. In al je doen en laten. En je daardoor laten bemoedigen. En ook vermanen. En elkaar zo meenemen. Laten we, kom op zeg. Ach, ik hoor misschien iemand wel zeggen of denken van ja, het duurt nou al 2000 jaar. Dat Jezus op zich laat wachten. En het zal onze tijd ook nog wel duren wellicht. Zou kunnen hoor, zou kunnen. Maar vind je het geen genade dat God zo lang nog steeds geduld heeft en wacht en ons de gelegenheid geeft om elkaar mee te nemen op een positieve manier, dat God geduld heeft. Maar het komt wel, die grote dag. En weet u, dan blijft het dus altijd advent. Hij komt. En nou stuur ik je naar huis met een vraag. Want die kunt u alleen voor uzelf, die kun jij alleen voor jezelf beantwoorden. Maar het is wel goed om elkaar daar ook deelgenoot van te maken, denk ik, van hoe je erin staat. En die vraag is van, laten we? Kom op zeg. Of laten we het na? Amen. We zingen uit op toonhoogte 327, de versen 1, 4 en 6. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts. Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. 1, 4 en 6 van op toonhoogte 327. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat u het bent die met uw woord naar ons toekomt. En dat we dat ook in de samenkomst van de gemeente mogen openen en overdenken. En dan is het niet zo dat we elkaar vanavond angst hebben willen aanjagen. Hoe zouden we kunnen? Maar dat we elkaar mochten wijzen op Goede Vrijdag en Pasen. En van daaruit blijft het ook advent. Blijft het ook hopen en uitzien naar uw tweede komst. Een paasloos bestaan. Een leven zonder het bloed van de Heer Jezus Christus te kennen. Nee, dat heeft geen toekomst. Maar dat doet het de zaak wel ernst. En ernstig zijn. Want u hebt er alles voor over gehad. U hebt er alles aan gegeven. U gaf uw eigen enige geboren zoon. En zijn komst op aarde gaan we weer gedenken. Op woensdag en donderdag. En daar danken we u voor. Maar geef, o God, dat we het kindje in de kribbe die de man van smarte aan het kruis werd, niet met de kerstspullen weer opbergen. Maar dat hij leeft in ons leven. En dat hij ons leven richting geeft. En dat hij ons leven doet zijn. En ons als gemeente doet zijn. Als een bruid die wacht op de bruidegom. En wachten duurt lang. Dat is zo. Maar als de liefde hecht en echt is. En het geloof verwortelt in Jezus Christus en die gekruisigd. Dan kan het misschien onze tijd nog wel duren. Zelfs dat we het niet meemaken in het hier en het nu. En toch wordt het een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. En wat een groot feest zal dat geven. De bruiloft van het Lam van u. Heere God, help ons om als gemeente daarheen onderweg te zijn. Elkaar daarin te herinneren. Elkaar daarmee te bemoedigen. Te vertroosten. Te onderwijzen. En te vermanen ook. En we bidden u, laat daarin ook uw woord en uw geest ons leiding geven. Heere God, we danken u voor uw trouw, die u elke dag weer opnieuw aan de dag legt. En we bidden van u, laat ons het er maar van nemen. Want wat een genade is het, wat u ons voorhoudt en voorzegt. Ja, beloofd hebt in uw woord, dat geeft werkelijk houvast. Heere God, we danken u dat de kinderen vakantie hebben, kerstvakantie. En dat ze daarom misschien ook al vanavond mee mochten naar de kerk. Help hen ook, hoe jong ze ook zijn en hoeveel er ook op hen afkomt in hun jonge leventje. Dat ze ook veel van de Heere Jezus houden. En dat ze hem ook zien als een bruidegom die ons wil leiden naar zijn feest, de bruiloft. We bidden u voor de mensen die ziek zijn, die verzorgd worden thuis of in de verschillende zorginstellingen. Wilt u zorgen voor mevrouw van der Heijden in Nieuwegein in het ziekenhuis en voor meneer Hommerson in Utrecht? We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfhezen. En we bidden u ook voor Carola van der Brink, die weer thuis mocht komen uit Rouwenhof. Geef, Heere God, dat in alles, bij al deze mensen, maar ook bij anderen die niet genoemd worden, toch gemerkt wordt dat u die God bent die erbij is en die ondersteunt en die sterkt, die draagt en die kracht geeft. We bidden u voor de familie van Eldik en de familie Tak, die deze week rondom het graf stonden. Heere, wat verdrietig om mensen te moeten missen, te moeten verliezen aan de dood. Maar we bidden van u, u kunt troosten als geen ander, doet u dat ook. En laat het maar merken dat u een God bent van nabij. We danken u dat degenen die naar Albanië geweest zijn weer veilig thuis mochten komen. En we bidden u, geef hen te merken dat u een God bent die ook in deze geleid heeft, erbij geweest is, trouw houdt en niet loslaat wat u begonnen bent. We danken u ook dat we als kerk ook aanwezig mochten zijn op de kerstmarkt afgelopen vrijdag. En we willen u vragen of de ontmoetingen en de gesprekken die er geweest zijn, of u die wilt achtervolgen met uw zegen. Zodat mensen die misschien maar in een paar woorden toch iets hoorden van de boodschap van Lucas 2 van de geboorte van de Heer Jezus Christus ook tot nadenken gebracht werden. En tot liefde, tot het kind in de kribbe, de man van smarten aan het kruis. Heere God, wilt u zo zorgen voor al het zaaiwerk wat er gebeurt in ons land en daarbuiten tot in de verste verte toe. En wilt u zo zelf zorg dragen voor de zaak van uw koninkrijk. We bidden u ook voor de mensen die in Oost-Europa leven, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Vaak ook onder moeilijke omstandigheden nog christen zijn, waar het ook veel armoede is, veel dronkenschap, veel criminaliteit, waar christen zijn niet meevalt. En toch mag de belijdenis van de hoop ook daar worden vastgehouden. Laat het hen daar en ons hier voor altijd houvast geven. En dat we niet loslaten, maar ons vastklemmen aan wat u beloofd hebt. Dan kunnen we verder. Wees ons zo allen een God van nabij. Zegen ook de kerstfeestviering van de zondagschool en de clubs die aanstaande dinsdag plaatsvindt. Ook als de kinderen weer bepaald mogen worden bij dat feest van het licht der wereld. Laat ze maar één ding onthouden, dat Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij elke dag weer opnieuw, en niet alleen met kerst, een kaarsje zullen zijn, brandend in de nacht. En dat we ons niet laten uitblazen, door wat voor een wind ook. Ontferm u zo over ons. Ook over de mensen die er misschien wel tegenop zien dat het weer kerstfeest wordt. Of voor wie het kerstfeest dit jaar zo totaal anders is dan andere jaren. Misschien wel heel verdrietig. Schijn met uw licht in ons aller duisternis. En maak het licht, o God, tot eer van u. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. En die mag in de eerste rondgang voor de Stichting Hulp Oost-Europa zijn. De tweede rondgang voor de kerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. Van harte bevelen we deze collecten aan in uw milddadigheid. En u vergeet hopelijk ook de bussen niet die voor de GZB bij de uitgangen hangen. Daarna willen we zingen. Psalm 98 in zijn geheel. Ook in het Oude Testament wordt al gezongen van de komst van de Heere Jezus, van God. Psalm 98 zingt daar ook van. Alle vier de versen zingen wij. net na het amen van de voorbeide en de dankzegging, besef ik dat ik vergeten ben om voor de verkozen broeders te bidden. Mag ik u dat als huiswerk meegeven? Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.